Soms vraag je wel eens af, waarom doen we al deze dingen? Wat drijft ons nu om erop uit te trekken? En net voordat de Heer Jezus naar de hemel ging, dan zegt hij, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Hè, want daar waren ze toch wel erg nieuwsgierig naar. Wanneer Jezus weer terug zou komen, maar zegt hij, u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, dat is één. Die over u komen zal. Het gaat gebeuren. Het gaat gewoon over je komen. En u zult mijn getuige zijn. Dat is dan ook wat, hè? Je zult getuige zijn. Zowel in Jeruzalem als in heel Judea en in Samaria en tot het uiterste der aarde. En dat is zo'n mooi principe dat je een opdracht hebt in je heel dichtbij, waar je woont, waar je bent, waar je leeft. En dat dat ook voor het grotere gebied geldt. En de grap is eigenlijk dat dat woord over de hele wereld gesproken wordt. Dus dat geldt niet alleen voor de Nederlanders, omdat wij denken dat we de navel van de aarde zijn. Dat geldt voor iedereen over de hele wereld. En dan vind ik het zo leuk, want jij komt uit Roemenië hierheen. En wij gaan vanuit hier naar Roemenië. En ik zat met enige ontroering de nieuwsbrief te lezen van Jaap Dieleman van deze week. Misschien heb je hem gelezen. En waarin hij beschrijft dan, hij was in India geweest. En daar had hij met Indische voorgangers gesproken die passie hadden en een verlangen hadden om 10.000 zendelingen uit te zenden over de wereld. 10.000. En dat vanuit China. Een land waar, of was het India? India. Ik ben in de war. India. 10.000. Een land die eigenlijk helemaal nooit een gerichtheid gehad heeft op de wereld. En voor ik al te enthousiast word, ga ik dit eerst even aan de kant zetten. Want ik werd wel een beetje enthousiast. En er stond een verhaal in de krant over George Verwer. Wie kent hem nog? Leider van Operatie Mobilisatie. En mede-oprichter van Lausanne-conferenties in Zwitserland. En er stond een groot artikel in. 74 jaar. Vol passie voor God. En maar één ding willen. Het evangelie moet de wereld over. Weet je wel, 74 jaar denk ik, wauw. Wauw. Dat is, ik was helemaal weer dat ik dacht van, moet gaan gebeuren. En als we dan kriskras elkaar ergens ontmoeten, weet je wel, tussen Roemenië en Nederland, dan, ja, dan word ik daar eigenlijk wel blij van. Dan word ik daar blij van. Overigens heb je een hele mooie stem, Rita. En daar kun je ook wat mee. En met zo'n stem kun je God verheerlijken. En met zo'n stem kun je God prijzen. Maar stel dat je nou even niet zo'n mooie stem hebt als Rita. Wat doe je dan? Gewoon zingen. En dat is het. Maar dat is het ook echt. Ik wil heel graag nog een paar dingen die ik heb opgeschreven met jullie delen. Mag dat nog? Ja? Of gaan we dan te lang zitten? Anders moeten we eerst even een rondje draaien om de stoel of zo. Dat mag ook. Dan kun je nee, hoeft niet. Gewoon mag beginnen? Oké. Anders ga je halverwege maar even opstaan of zo. Jij zong de laatste regel van je eerste lied en dat was More than anything, I love you. En ik wil het vanmorgen met jullie een moment hebben over lofprijs. En aanbidding, maar eigenlijk over lofprijs. Ook misschien wel wat aanbidding, omdat ik ook de neiging heb soms om het te verspreken. Maar ik wil het hebben over lofprijs. Dat gaat niet een afgerond geheel zijn. Ik zeg het er van tevoren maar vast bij. Overigens is lofprijs nooit afgerond, want je moet je leven lang doen. Maar ook in het verhaal van vanmorgen, er is zoveel over te vertellen. En ik wil graag een eerste aanzet geven. Misschien pikt iemand hem nog een keer op. Of gaan we hem afmaken, of gaan we het er nog eens over hebben. Maar ik wil het woord genoemd hebben. Hoe kom ik daarbij? Nou, eigenlijk is dat idee om iets over lofprijs te zeggen ontstaan bij mij in de afgelopen weken. Met name toen ik zelf dingen ging lezen uit Timotheus, uit Titus. We hebben er in de maand juli over nagedacht. En er worden zoveel strenge dingen eigenlijk gezegd. Weet je wel, vermanen en tucht. En er worden een heleboel lessen meegegeven van wat je allemaal moet doen in het leven. Moet doen. Overigens diezelfde George Verwer. Nee, dat was weer een ander. Dat was de directeur van de Bijbelschool in Leuven. Daar stond ook een artikel van in Patrick Nullens. Die zegt van dat woord moeten komt niet meer in mijn vocabulaire voor. Toen dacht ik, wauw. Dus ik wil vanmorgen dat eigenlijk maar met zijn woorden en op mijn manier zeggen. Niks moet, maar ik wil wel wat aanreiken. Ik wil gewoon wat neerleggen. Over lofprijs. Maar het is wel een sterke aanbeveling, zeg ik er dan maar bij. Maar toen ik dacht over Timotheus, over Titus, dacht ik, ja mooi, al die dingen die dan moeten. Maar hoe doe je dat nou? Waar begin je dan mee? En zo waren er nog meer aanleidingen. Ik noem er een paar. Vorige week, toen sprak Arno, dat was vorige week toch? Ja? En toen zei hij, naar aanleiding van de brief van Judas, ik lees nog even twee versen die hij ook las. Judas 19 en 20, daar staat, zij zijn het die scheuringen veroorzaken, natuurlijke mensen die de geest niet hebben, maar u, geliefde, bouwt u uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest. En Arno zei van, aanbidding en gedrag moeten wel in overeenstemming zijn. Nog herinneren? Dat is wat hij zei. Aanbidding en gedrag moeten in overeenstemming zijn. En toen zei hij daar in dat thema ook van, je moet niet strijden tegen, maar je moet strijden voor. Dat vond ik een mooie opmerking. Niet strijden tegen, maar je moet ergens strijden voor. En ik zat daar luisteren en ik dacht van, en hoe doe je dat nou? Hoe zet je dat dan in werking? Mooie gedachte, maar aan welk knopje moet je draaien? Welk stukje gereedschap moet je oppakken? En het was alsof God in mijn hart zei, aanbidding. Dat is het begin. Daar moet je mee starten. Dat is het instrument, dat is de sleutel. En toen kwam Ina, die was tevoren of daarna, dat weet ik niet meer. En die heeft een heel verhaal verteld over India. Weet je nog van dat kleine meisje, vertelde ze. En dat kleine meisje, zij had daar een verhaal rondomheen. Die vertelde, en die uit Kashmir, en die over Jezus het volgende zei. Omdat hij de zoon van God is. En toen moest ik denken, ja, uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen heeft u lof bereid. Die tekst komt zo meteen nog even terug. En dan denk ik, ja, dat is zo is het. Kleine kind, omdat hij de zoon van God is. En ik zag hier vanmorgen weer een klein bataljon van die kleintjes wanhopig zoeken naar de vlag die ze volgens mij niet konden vinden. Die was er niet. Was geen vlag vanmorgen. Maar ze liepen wel twee keer. Want ze konden hem niet vinden later. Dat zit ik me dan zo te bedenken. Dacht, nou, ik moet toch nog eens even goed kijken of die vlag er is. Want die kleine kinderen die willen gewoon met die vlag spelen, weet je wel. Maar ook met een vrijheid. Met een ongeremdheid waar ik dan jaloers op ben. Weet je wel, huppelde, huppelde, huppel. We gaan vlaggen en we gaan iets doen. Lofprijs. God gebruikt lofprijs. En Ina zei ook, hier in Nederland is vrijheid. Maak er gebruik van, zei ze erachteraan. En het was alsof het in mijn oren klonk. Loof de Heer, prijs zijn heilige naam met al wat in je is. Dat voelde ik zo. En ik dacht van, wauw, weer. Ik was er ook mee bezig, dat moet ik ook zeggen. Maar weer die sleutel, weet je wel. Lofprijs en aanbidding. En Ina vertelde verder. En toen zei ze over, wij leven in een moeilijke omgeving. Van de islam. En ze zei letterlijk, aanbidding is de enige manier om de macht van de islam te breken. Ik denk, doink. Die bonk, die viel zomaar neer, weet je wel. Als je iets wilt breken, als je een bepaald bolwerk, een macht, en zij had het daarover. Maar je mag even zoek en vervang doen. Dat kan in Word, hè? Zoek en vervang. En vul je eigen probleem in. En je wilt iets breken, hoe doe je dat dan? Nou, zei Ina, aanbidding is de enige manier om dat te doen. Maar ik had natuurlijk meteen ook weer een vraag, hè? Want zo zitten wij in elkaar. Hoe zet je dat dan in werking? Hoe doe je dat? Wat gebeurt er dan? Hoe gaat dat dan? Nou, we hebben gisteren nog niet te lang, maar kort met haar daarover gesproken. En toen we in Amsterdam waren, waren er een paar bij. En toen vertelde ze ook een van de dingen die ik heb moeten leren in India, is leren leven zonder vrees. Ik dacht, ja, zoek en vervang. Want zij heeft haar omgeving van vrees. Zij heeft haar omstandigheden, maar wij hebben de onze. En je moet leren leven zonder vrees. En toen dacht ik, en hoe doe je dat dan? Leren leven zonder vrees. En dat was eigenlijk was toen het cirkeltje rond. Nou, door te gaan lofprijzen. Door te gaan aanbidden. Dat zet iets vrij in je leven, in je denken, in je doen en je handelen. Tom Ingalls, een aantal van ons kennen hem misschien nog, de schrijver van de psalmodiecursus uit de 90er jaren. Volgens mij hier toen waren wij, wisten wij nog niet eens de Bosco bestond. Maar die is volgens mij hier ook op psalmodiecursus geweest. Long time ago. Klopt dat? Ja? Oké. Nou, en Tom Ingalls zegt dat lofprijs is een voorwaarde, schept een voorwaarde voor God om woning in ons te maken. Dat staat letterlijk zo ongeveer in het boek. Dus lofprijs is niet iets wat je, waar je voor kunt kiezen. He, Jaap, jij zei het vanmorgen, we komen hier en... waar zit je, Jaap? Ik zie je niet. Ja, daar. Jij zei, we komen hier en we kunnen gewoon een paar liederen zingen. Soms overkomt het je gewoon. Dan ga je eruit en denk ik, heb er liederen gezongen. En het waren er te veel of te weinig of ik heb er niks bij gevoeld. Ik heb er wel wat bij gevoeld. Maar hij zegt van, lofprijzing is voorwaardelijk. Het schept een voorwaarde. Daardoor komt God bij ons binnen. En als je daar goed over nadenkt, dan is dat nogal wat. En ik wil heel graag de volgorde benadrukken vanmorgen. Het is niet zo dat wij gaan lofprijzen als wij daar een gevoel bij hebben. Als de aanbidding goed is. Als de muziek mooi is. Was vanmorgen een schitterend nummer. En dan, dat helpt heel erg om je te richten. Om je te focussen. Om niet afgeleid te worden door mispingels of zoiets. Dat helpt heel erg, maar niet in die volgorde is er lofprijs. Lofprijs brengt je bij God. En het is niet zo dat je eerst bij God moet zijn en dat dan pas de lofprijs komt. Dat is wat anders. Dus dat is wat Tom Ingalls zegt. Het is een voorwaarde. En aanbidding, hij haalt die twee ook uit elkaar. En daarom zei ik al, het is veel te kort vanmorgen, want daar is echt enorm veel over te zeggen. Aanbidding, dat is anders. Lofprijs brengt je bij God, maar dan moet je eigenlijk wel ergens doorheen breken. Dan moet je, dat is een soort van, lofprijs is ook een soort van strijd, daar ga ik zo nog wat over zeggen. Aanbidding, dan ben je dat station van strijd gepasseerd. Dan is dat voorbij. Dan heb je geen last meer van je omgeving. Dan, je zou eigenlijk kunnen zeggen, dan is de duivel er al niet meer. De boze is dan al weg. En dan is er nog maar één ding. En dat is jij en God. Dan is er eenheid tussen jou en God. En dan ben je dus in de aanwezigheid van God. Dan ben je helemaal niet met je omgeving en al die andere dingen bezig. Dat is aanbidding. Dat is een soort van rust. Tot rust komen. En lofprijs zit daarvoor. Strijd zou je kunnen zeggen. Dat is een offer. Jaap had het over een offer. Dat was volgens mij Psalm 66. Als je Psalm 66 leest, dan lees je heel veel over zingen, klappen, juichen, in beweging zijn. En je leest over offers. En die horen ook bij elkaar. En lofprijs en offer hoort eigenlijk bij elkaar. Een offer kost je wat. David heeft ooit gezegd van, ik wil beslissen, die wilde een stuk land kopen. En die zei, ik wil het, of een dosvloer kopen. En die zei van, nee, ik wil het beslist voor de volle prijs kopen, want ik wil niet wat van u is voor de Heer nemen, zodat ik een brandoffer breng dat niets kost. Weet je wel? Dus een offer wat je niets kost, is geen offer. Een offer kost iets. Maar lofprijs kost je dus ook iets. Dat gaat niet gemakkelijk. Ja, soms gaat het wel wat makkelijker. Maar het gaat niet altijd gemakkelijk. Bij God komen, dat, ja, dat vraagt wat van je. Jezus In Matthäus, daar is het verhaal in Matthäus 21 over de tempelreiniging. En dan staat er in dat, dan komt hij in de tempel en zegt hij, dit huis zou eigenlijk een huis van gebed moeten zijn en het lijkt er niet op. Het lijkt er gewoon niet op. Het is een rovershol. En in vers 15 daar staat toen de overpriesters en de schriftgeleerden de wonderen zagen die hij, die Jezus deed. En de kinderen die in de tempel riepen, Hosanna de zoon van David, namen ze hem dat zeer kwalijk. Ze namen hem kwalijk wat hij zei. Ze namen hem kwalijk wat hij deed. En ze namen het de kinderen kwalijk dat ze Hosanna zongen. Maar ja, die kinderen die zongen. Die kinderen die zongen. En die kinderen die deden niet anders dan wat ze geleerd hadden. Namelijk zingen. Hosanna, hij die komt. En toen ik aan het voorbereiden was. Dat moet je even weten, dat is in de Bernhardstraat in Waarder. En de werkkamer die zit aan de voorkant, dus aan de straatkant, zeg maar, van de weg. En het raam stond open. En dat was ochtend. En ik was aan het voorbereiden en ineens hoorde ik een moeder langslopen. En met klein kind. Ja, ik weet niet of het haar eigen kind was, dat hebben we even uitgezocht. Het was niet haar eigen, maar ze liep daar met een paar kleine kinderen. En die kinderen die liepen daar te huppelen. En die kinderen die liepen daar te zingen, die liepen daar allemaal christelijke liedjes te zingen. En ik dacht, wauw, het was helemaal, ik dacht, dat is Jiska. Dat dacht ik even, hè. En dus ik gauw naar het raam, was Jiska niet deze keer. Maar er liepen allemaal, die waren zo blij aan het zingen. En nou let op, want hier zit wel iets heel moois in. Het maakte mij gewoon blij, weet je wel. Ik moest ook weer denken aan vroeger en hoe je dat met je eigen kinderen doet. En dat ik dacht van, wat leren we onze kinderen wanneer ze klein zijn? Welke liedjes kennen ze? Zijn het christelijke liedjes? Zijn het niet-christelijke liedjes? Zijn het overwegende een of is het overwegende ander? Jezus zegt, wanneer er aan hem gevraagd wordt, hoort u wel wat deze kinderen zeggen? Dan zegt Jezus tegen hen, ja. Hebt u nooit gelezen uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen, hebt u voor uzelf lof tot stand gebracht? Lof. Er is lof in de mond van kleine kinderen. Hiervoor ook. Daar zit zoiets van God in, omdat het ongeremd en ongebreidelde aanbidding is. Dat geloof ik, hè? Maar hij haalt een tekst aan uit het Oude Testament, en dat is de tekst uit Psalm 8, vers 2. Let op wat daar staat. In Psalm 8 vers 2, lofbereid was wat Jezus zegt. In Psalm 8 staat, uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd. Omwille van uw tegenstanders. Dat is interessant. Dus waar Jezus over lof spreekt en een psalmvers uit aanhaalt, spreekt het psalmvers zelf over een fundament. Nou ja, 1 en 1 is 2, denk ik dan maar bij mezelf. Hè? Zullen we het maar bij elkaar knopen? En het hoort ook bij elkaar. Je zou kunnen zeggen, het sterke fundament van het volk van God is lof. Ons fundament is lof, lofprijzing. Als je de naam van God prijst, dan snoer je de duivel de mond. Er is niet voor niks dat hem er alles aan gelegen is om te voorkomen dat wij tot aanbidding komen. Want dan moet hij namelijk vluchten. Daar kan hij niet bij blijven, dat mislukt hem. Dan moet hij weg, dan moet hij het veld ruimen. Het zou buitengewoon interessant zijn om een paar uurtjes te praten over Psalm 100. Dat gaan we niet doen. Maar gaan we wel lezen. Daar staat namelijk, juich voor de Heer, heel de aarde. Dien de Heer met blijdschap. Kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Weet dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt en niet wij. Zijn volk en de schapen van zijn weide. Ga zijn poorten binnen met een lofoffer. Zijn voorhoven met een lofzang. Loof hem, prijs zijn naam. Want de Heer is goed, zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En zijn trouw van generatie op generatie. Lof is een fundament, heb ik gezegd. En daar begint het mee. Een gebouw heeft een fundament en dat is lofprijs. Psalm 100 is een psalm van lofprijzing. En ik zou zeggen, laat nou niet je remmen om Psalm 100 uit te leven, om het zomaar eens te zeggen. En die woorden, juich voor de Heer, heel de aarde. Dien de Heer met blijdschap, kom voor zijn aangezicht met vrolijke zang. En weet dat de Heere God is, want hij heeft ons gemaakt, zijn volk en de schapen van zijn weide. Dat zijn woorden die zijn zo in een zo taalkundig zo geschreven dat het alle drie opdrachten zijn. Juichen, dienen en weten. Dat is niet dat is niet vrijblijvend. Dat zijn opdrachten die vanuit deze psalm tot ons komen. En daar staat er van, er gaat de poorten binnen met een lofoffer. Door lofprijs ga je een poort binnen. Nou, wat je in die psalm ziet, is dat er een verbinding gelegd wordt tussen de tempel van die tijd en lofprijs. Je komt als het ware door de poort van de tempel. En waar kom je dan? In de buitenste voorhof. Moet je even weten hoe zo'n tempel eruit ziet. Dat noemden ze in die tijd ook de voorhof van de heidenen. Oftewel, de voorhof van alle mensen. Dat was in die tijd voor de niet-Joden. En Jesaja die heeft al geprofeteerd en gezegd van dat die plek de plek zal zijn waar iedereen komen mag, ook wij. In de voorhof. En in de voorhof, daar ontmoet je God. En dat is het mooie. Dus als je gaat lofprijzen, ga je door de poort, kom je in de voorhof en ga je God ontmoeten. Nou, nog een keer op een rijtje. Het kost je wat om te lofprijzen. Je moet je daartoe zetten. Dat is niet eenvoudig. Dat vraagt best wel wat van je. Maar als je het doet, dan gaat God gewoon komen. Dat kan niet anders, want dat heeft hij beloofd. Dat hij dat gaat doen. En iedereen mag komen in de voorhof. En dan vind ik het zo mooi, want diezelfde psalm 100, die eindigt, het laatste vers, want de Heer is goed, zijn goede tierenheid is voor eeuwig en zijn trouw van generatie op generatie. Weet je, misschien ben ik de enige, maar ik heb het zo vaak, dan ben ik aan het loven of aan het prijzen en dan schiet er van alles door mijn hoofd heen. Dingen waarin ik niet volmaakt ben. Vooral dingen waarvan ik weet dat ze nog moeten veranderen. Vooral dingen die me eigenlijk aanklagen. Weet je wel? Die me eigenlijk zeggen van ja, je staat wel met je hand in de lucht, maar vul maar in. Dus herkenbaar? Ja toch. En dan staat er van loof en prijs zijn naam, want de Heer is goed. Het klinkt bijna als dat God zegt van, ja, maar dat weet ik wel. Ik weet dat wel. Maar loof mij nu maar, prijs mij nu maar. En ik ben goed. En mijn goede tierenheid is echt voor eeuwig. En mijn trouw van generatie op generatie. Dus je moet het ook doorgeven door de generaties. Dus het is bijna alsof hij ons bemoedigen wil. Weet je wel? Doe het gewoon. Lofprijs, 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 lofprijs. Er zijn weinig instrumenten, denk ik, die zo krachtig zijn dan dat. Dus, een klein poosje geleden dat we het verhaal ook ergens hier hoorden uit 2 Kronieken, het overbekende verhaal uit 2 Kronieken 20 van koning Jozefat. Kennen dat verhaal wel, hè? Een van de goede rikken onder de koningen. Die al zoveel goeds. Je zou het eigenlijk eens moeten lezen. Moet voor een aardigheidje ook beginnen te lezen. Niet in 20, maar dan zou je eigenlijk het hele leven van hem moeten lezen. Wat hij allemaal al hersteld had. Wat voor het sociale onrecht wat hij omgebogen had. De tempeldienst in ere hersteld, de priesterdienst in ere hersteld, de wet weer opgericht als het ware. En dan heeft hij dat allemaal gedaan, had overigens ook wel een paar blunders gemaakt hoor. Want hij was namelijk ook, en dat vond ik wel interessant, hij was met koning Achab ten strijde getrokken, terwijl hij dat niet had moeten doen. Dat was niet handig. En hij wist het, en hij heeft het toch gedaan. En dan is hij ook nijdig in de problemen gekomen overigens. Want toen het oorlog was, toen... misschien weten we het, hè, die Achab die had zich vermomd als een soldaat. En die dacht van, hij is de koning. En dan schieten ze hem lekker, niet mij. Ja? En dat gebeurde ook, bijna. Bijna, want ze richtten de pijlen namelijk op Jozefat. Weet je wat, de Moabieten. En die zeiden, daar is hij, de koning, we schieten. Weet je wel. En toen raakte hij heftig in paniek. En toen schreeuwde hij het uit naar God, staat er in de Bijbel. Hij schreeuwde het uit. En God keerde de vijand van hem af. Maar het was niet handig dat hij dat had gedaan. Het was niet handig. En waren niet de Moabieten trouwens, die kwamen later. En toen dat kwam, en hij allemaal goede dingen had gedaan, toen kwam er weer een vijand. En weet je, er zullen altijd vijanden in je leven komen. Dat zal altijd zo zijn. Als er één weg is, en er is misschien een tijd van rust, dan komt er wel weer eens een vijand. En die klopt voorzichtig aan je deur, of klopt helemaal niet. Hij stapt gewoon naar binnen. Weet je wat, dan is daar wat. En dan is er ellende. Dat was ook bij Jozefat zo. De Moabieten die kwamen. En ik denk dat hij zijn lesje geleerd had. Dat denk ik, dat staat niet zo in de Bijbel. Maar de ervaring had hem rijk gemaakt. Hij ging vasten, hij riep een vaste uit voor het hele volk overigens. En ze gingen bidden. En ken het verhaal, ze gingen lof prijzen. Ze gingen zingen. En wat gebeurde er toen? Toen ze gebeden, gevast en geprezen hadden. Toen stond er een profeet op. Toen kwam het profetische woord. Ik vind die volgorde zo mooi, weet je wel. We zoeken altijd de leiding van God. En ik denk soms, wij zoeken God, maar God zoekt ons eerst. Weet je wel, God zoekt ons eerst. Hij zoekt onze lofprijs. Hij zoekt ons gebed, hij zoekt onze toewijding. En toen kwam er een profeet. En die wees de weg. Nou, kent het verhaal. Met een klein clubje tegen een groot leger. Tegen een heel groot leger. En dat grote leger heeft zichzelf verslagen. Dat is ook wel grappig trouwens. Alle eer aan God en niet aan Jozefat. Dat volk dat heeft zichzelf verslagen. Maar die profeet die wees de weg. En ja, dat is geweldig. De vijand die vluchtte ook weg toen dat volk ging lofprijzen. En werd een legertje van aanbiddingsleiders, lofprijsleiders, voorgezet. En die gingen er tegenaan. En ze zongen uit alle macht. Maar de vijand was er nog. En die was niet klein. En ze zongen uit alle macht. En ze vluchtten. Ze vluchtten. En dat vind ik schitterend. Ik moet even spieken. Want toen ze gevlucht waren en die vijand hadden verslagen, toen noemden ze de plek. Dat zijn dingen die mij aanspreken, maar ze noemden de plek waar die vernietiging plaatsvond, noemden ze Emek Beracha. Emek Beracha. En dat betekent dal van lof. En ik denk, wauw, een dal. Wie wil er nou in een dal zitten? Maar wie wil er in een dal van lof zitten? Weet je wel? En soms ben je in het dal. Nou, dan kun je maar beter lofprijzen als je in het dal bent. Want dan kan God nog eens wat doen. En sleutel, denk ik dan bij mezelf. Dat is een sleutel. Ik zit wel eens in het dal. Veel vaker dan me lief is. Ik vind het niet altijd even gemakkelijk. En ik moet heel vaak denken aan wat Job heeft geschreven in Job 35... Vers 10, een van de mooiste preken die ik ooit in mijn leven gelezen heb van Spurgeon. En daarin over dit vers, Job 35 vers 10, daar staat van... Maar niemand zegt, waar is God mijn maker die psalmen geeft in de nacht? Waar is God mijn maker die psalmen geeft in de nacht? Nacht is het altijd. En ook in jouw leven is er vaak een nacht. Maar wat God wil... Dat je in de nacht een psalm gaat zingen. Dat je gaat lofprijzen in de nacht. En ik ga stoppen. Ik ga bijna eindigen. Maar ik wil het zo graag aanreiken en ik ben het zelf aan het leren. Dus ik heb het vooral tegen mezelf. Dus als ik wat al te enthousiast overkom, dan heb ik het vooral tegen mezelf. Ik wil het zo graag leren. Mezelf toe-eigenen. Omdat ik geloof dat de Bijbel waar is. En als de Bijbel zegt van, ga lofprijzen en dan kom je in die voorhof. Dan moet ik het niet omdraaien. En zeggen dat ik wel naar de voorhof wil gaan als ik pas bij hem ben. Lofprijzing breekt ergens doorheen. Misschien heeft een aantal van jullie het boek gelezen van Brian Durksen. Make Love, Make War. En met een knipoog naar de flauwe power, hè? Make Love, Not War. Weet je wat, dat willen we toch allemaal? We willen allemaal liefde. We willen allemaal vrede. We willen allemaal een fijn leven. We willen allemaal comfortabel leven. Ja toch? Geen oorlog, maar liefde. Dat is wat we willen. En Brian zegt van, make love, make war. Waarom? Omdat hij snapt, is gaan begrijpen, dat de sleutel tot het goede is. Tot liefde of tot gemeenschap met God is eigenlijk lofprijs, is eigenlijk oorlog. We zijn niet geroepen om, het is niet alleen maar fijn, lofprijs is strijd. Hij noemt dat oorlog. Make love, make war. En dat zingt hij aan dat lied Fortress 144. Daar zingt hij all praise to you, my rock. Alle lof aan u, mijn rots, die mijn handen oefent voor de strijd. Lofprijs is ook iets wat je met je handen doet. Als je de Bijbel gaat lezen, pik er maar een keer op wie er zin in heeft in een volgende spreekbeurt. Dan zie je dat dat heeft te maken met expressie. Lofprijs is vocaal. Je kunt nooit zeggen, ja, maar ik prijs God met mijn hart. Ja, ook. Ook, moet je doen. Maar lofprijs is iets wat je hoort. En het is iets wat je doet. Diezelfde Psalm 66 staat vol van expressie. Het is eigenlijk één grote beweging, zou je kunnen zeggen. En ja, dat is het. All praise to you, my rock, who trains my hands for war, die mijn handen oefent voor de strijd. En daar zijn we voor geroepen. Het is niet anders om die strijd te strijden, willen we verder komen. En God roept ons op om verder te komen, want God zegt van, ik wil zo graag dat jullie die rein zijn, reiner worden. Niet blijven staan. Niet blijven, er is geen pas op de plaats in het geloof, om het zomaar eens te zeggen. We gaan vooruit, of er is geen pas op de plaats. Weet je wel? En dat kunnen we doen mede door God te prijzen. En weet je, hij is het waard. Helemaal. Hij houdt van ons en wij houden van hem. En hij is onze lofprijs meer dan waard. Dus ik ga afsluiten met alle jonge vaders en jonge moeders op te roepen door het fundament van lofprijs in de kinderen te leggen. Want daar begint het. Door onze kinderen te leren, om ze te doordrenken met de liedjes van God. Want liedjes, er is iets met liederen. Er is iets met muziek. Waarom moest jij een verhaal vertellen? Waarom moest je dat nou doen met een lied? Waarom zijn er zoveel mensen die hun verhaal willen vertellen met een lied? En waarom wil God geprezen worden met een lied? Waarom moest Salomo, toen de tempel ingewijd werd, een enorm leger instellen met muziek? Zoveel trompetten, zoveel muziekinstrumenten. Een lied, een lied, een lied. Er is blijkbaar kracht in het lied. En God wil bezongen worden. En dat mag ook. En hij is het waard. En ik ga stoppen. Amen.